zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we verzoeken u te zingen van Psalm 42, het eerste vers, het heigend hert. Ter jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1. Gods heilig woord zal ons worden gelezen Paulus' brief aan de Hebreeën, het vierde hoofdstuk. We herzeggen u Hebreeën 4. Vooraf doen we belijdenis met de 12 artikelen van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen met elkaar Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan, terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Tot zover de schriftlezing.
Trachten we een zegen te vragen over ons samen zijn. Heer, het is de tweede maal dat u ons samenbrengt in uw huis onder het woord. Uw woord, waar we het zojuist hebben gehoord, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar heren, mogen we u dan smeken om uw geest, om dat waarachtige leven, om het werk Gods in onze zielen. Want we mogen toegaan en we moeten toegaan, maar we kunnen en we willen niet als u onszelf daar niet brengt. Die troon der genade, die is er, een wonder. Voor de duivelen was die er niet. Voor de verdoemden is die er niet meer. Voor ons is die er nog. En er is een vrije toegang. Want er wordt niemand uitgesloten door het evangelie. Maar u zegt, gij wilt tot mij niet komen. Opdat gij het leven hebt in mijn naam. Ach, Heere. Verhoog de middelaar die door de hemelen is doorgegaan. U hebt hetzelfde getuigd. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En u hebt u zelf voor de genadetroon gezorgd. Ja, u bent het zelf voor een stoel. Een genadestoel. Waar boven genade heerst. En waarop de grote middelaar zit. Maar zou u ook willen trekken, Heere, dat is toch ook uw werk. O, dat die stoel er is, is een wonder. Maar nu zorgt u er toch ook altijd voor dat er arme, kermende, rechteloze, verloren zondaren komen, die geen vrijmoedigheid hebben en die toch niet kunnen achterblijven. Vrijpostig zijn we allemaal in onze val geworden. Maar wil u ons rechteloos maken en een vrijmoedigheid schenken door uw geest, leunend en steunend op u en op uw woord. En doe ons alzo toegaan tot de troon der genade, met alle zorgen en noden van werk, opvoeding, gezin, ziel, zonden, schuld, ach. Er zitten hier kinderen. Wil uw kerk toch bouwen? Wat was de tijd waar we het vanmorgen over hadden, toch donker. En toch, u bent dezelfde. U zorgde toen ook voor een Jesaja en voor een Micha en voor een Odet en voor andere knechten. Juist ook in die donkere tijd hebt u aan Agas dat teken gegeven dat de maagd zwanger zal worden en een zoon zal baren. In zulk een donkere tijd, zulk een heerlijk teken van de toenkomende Immanuel die inmiddels kwam. Maar mag het nu ook in onze harten gebeuren, Heere? Mag die genade troon die in uw woord is geopenbaard, die door u is gezet, uit het welbehagen, mag die nu ook in onze zielen gekend worden. Jongeren, neem ze voor uw rekening, ouderen. Laat ons dan vrezen, hebben we net horen lezen, dat niets, enige van uw schijnen achtergebleven te zijn op die oordeelsdag. Daar kunnen we niet bang genoeg voor zijn. Wil u dan trekken? En die getrok bij aanvang. Heere, wil u ze leiden, onderwijzen. Van de week is hier gesproken over die gouden koets. Die verbondskoets. Van die heerlijke Salomo, meer dan Salomo is hier. Ach, Heere. Die verbondskoets die door de woestijn wordt rondgedragen, nog ook in de prediking van uw woord. En dan hebt u toch gezegd dat uw huis vol wordt. Leid uw kinderen, geef ze onderwijs, moed, kracht, licht, genade, genade, elke keer weer. Doet ze maar met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen, genade te vinden. Om geholpen te worden. U weet het of er hier ook een volk is. Onbeholpen in zichzelf, onbekwaam, bestreden. En die uw hulp niet vruchteloos vergen, die geholpen moeten worden. Ach, Heere, sterkt ze. Denk aan al de tijdelijke noden, u vanmorgen voorgelegd. Zoveel zaken die we niet openbaarlijk kunnen benoemen. Maar we hebben wel net uit uw woord gehoord dat alle dingen naakt en geopend liggen voor dien die op de troon zit. En als we dan in het verborgen niet meer kunnen bidden, als zelfs het gebed ophoudt, dan bent u een God die niet alleen in het verborgen hoort, dat ook als er gekermd wordt en geroepen en gedankt, dat ook. Maar die ook in het verborgene ziet, als dan woorden ontbreekt, wat de overdenking in ons spreekt. Geef kracht naar kruis. Nadat u weet wat een ieder van ons nodig heeft, zij alleen staand of gaand, zij gehuwd maar kinderloos, zij gehuwd met een gezin, opvoeding, zij weduwe, weduwnaren, mogen we u allen bevelen en geef in elke weg te zien op uw raad, doe buigen onder uw wil en leer sterven aan onszelf. Ontferm u zich over de nood van ons arme land die zo weinig wordt gevoeld, wel besproken en aangewezen. Maar maak ons lastdragers. Al die schrikkelijke dingen die gebeuren, euthanasie, abortus, gevloek, verbondsontheiliging, zondagsontheiliging. We noemen het allemaal, we schudden allemaal ons hoofd en we leven rustig door. Maar mag het beleefd worden en praktijk bij u zijn schulden tegen den Heeren. Gij zijt die man, die vrouw. Doe ons zinken door ons fariseïstisch bestaan en breng ons op de bodem van onze zelfverlorenheid. En doe schreeuwen om genade ter bekwamer tijd. En wil u aan uw verbond gedenken, ons vorsthuis bekeren, allemaal. Want u bent geen karig God. Regering gedenken, zij die je staatkundig gebonden politiek voorstaan. geeft er ons genadiglijk gebed voor en geeft hen getrouwheid om niet te wijken van de beginselen van uw getuigenis. Ontferm u zich over de nood op de wereld, vervolgingen, vervolgde christenen, natuurgeweld, bosbranden, overstromingen, een wereld die bloedt uit duizend wonden, maar leert het ons dat op de bodem van alle vragen niet der wereld, maar onze persoonlijke zondeschuld ligt. Wat zou dat een wonder zijn? Als we schuldenaar werden voor u, denk nochtans aan al die rampgebieden, aan hen die vervolgd worden. Zegent alle arbeid in uw Godsrijk, zending alle arbeiders, hier elders op de terreinen. Evangelisatie, kinderevangelisatie. Al tientallen jaren ook in Rotterdam. Denk aan de evangelisten, wil uw bondsvolk de Joden bekeren en ons erbij. Denk aan de vervolgde kerk en de verdeelde kerk en de slapende kerk. Ontferm u zich over de kring onze gemeenten, God der Goden. Zegent curatorium, rector, docenten, studenten, ook die proponeren, helpt ze, bekwaamt ze, maakt ze getrouw en houdt het ze en ons erbij. Stoot nog arbeiders uit in uw wijngaard, Heere des oogstes. U zorgde in donkere tijden voor een Jesaja, een Micha, een Odet en u bent onveranderd dezelfde. U hebt het gezegd, uit u zal altoos iemand komen voort, om de nakomelingen te brengen het woord, dankzij uw verbond. Denk aan dit erfdeel, een beroep is uitgebracht op een van uw knechten. U zegt tot de ene gaat en hij gaat en tot de andere komt en hij komt. Verblijd dit erfdeel met de man uw raads. Denk aan de emeritus predikanten, onze oude broeder, ver in de 90. Hoopt hier nog voor te gaan als u het geeft, sterkt hem in zijn weduwnaarschap maar ook. In alle noden blijft hem in zijn grijsheid sterken. En al de emeritus predikanten, sommigen ziek, zwak, ondersteunt ze ook de weduwen van uw knechten. Eén van hen ook woonachtig in het midden van dit volk. Haar man zoveel jaren hier met liefde gediend, sterkt haar en haar gezin. Ondersteunt de broederskerkraad in de vele zware ambtelijke arbeid die toch licht is als ervaren mag worden dat u sterkt. En als dat niet ervaren wordt, wat kan het toch zwaar drukken? Maar ook dan, Heere, geef verborgen kracht in verborgen kruisen, ook in het ambt. Gedenk de ouderlingen die een preek lezen, ook in onze eigen gemeente Hardingsveld. Helpt ook ons, geeft eenvoud, eenvoud, eenvoud. En getrouwheid. Doe ons spreken de woorden Gods. Geef priesterlijke bewogenheid en koninklijk gezag, omdat het uw woord is en profetisch licht, om naar de zin en mening van uw geest uit te leggen en naar het harten van Jeruzalem. En zegent en sterkt en ondersteunt thuisluisteraars die mogelijk thuis hongerend, uitziend, biddend, meebidden en luisteren. Wees nog in ons midden, neem alles wat de loop van uw woord verhinderen kan, genadiglijk weg om Christus wil. Amen. Zingen we ter voortzetting Psalm 66. Vers 6 en vers 7. Door hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd, en het zevende zal het brandaltaar doen roken. Onder het zingen wordt gecollecteerd voor diaconiekerk en aflossing van de schuld op het kerkgebouw. Gemeente, het tekstwoord waar we met zeren hulp vanavond bij stil willen staan, kunnen we vinden in het ons voorgelezen schriftgedeelte uit de Hebreeënbrief, het 4e hoofdstuk, het 16e vers. Waar we Gods woord al dus lezen, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. We schrijven als thema onder deze tekstwoorden het toegaan tot de troon der genade. En we letten op drie gedachten. Ten eerste, de plaats van dit toegaan. En ten tweede, het doel van dit toegaan. En ten derde, de vrucht van dit toegaan. Dus het toegaan tot de troon der genade, de plaats van dit toegaan, dat is de troon der genade. Kanttekening 44 heeft het over een stoel, een genadestoel. Daar zit iemand op een stoel. Daar zit Christus op. Nu, kinderen, in de hemel. Een wonder dat die troon er is. Maar er is ook een wonder nodig om die troon te benodigen. Dat is onze tweede gedachte. Want er staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Het doel van dit toegaan. Wat is dat? Wat is dat, die vrijmoedigheid? En wat betekent dat toegaan? En waarom ga je dan toe? Om barmhartigheid te verdienen? Wel, nee, mens, de barmhartigheid Gods voor de zijnen is nooit verdiend. Dat is de eeuwige liefde Gods, die is niet verdiend. De zaligheid is verdiend door Christus voor zijn kerk. De barmhartigheid niet, die is eeuwige liefde. Ik heb het over de bijzondere barmhartigheid, maar nu is er een volk dat zegt, Heren, Heren, mag ik die barmhartigheid die er is en die zich in Christus openbaart, mag ik die ervaren om barmhartigheid te mogen verkrijgen. Krijgen. Weer niet te kopen. Is niet te koop, krijgen. En om genade te vinden. Ze hebben genade nodig. En de vrucht van dit toegaan, om geholpen te worden. Ze moeten geholpen worden, vrienden. Nu zeker, in het heden der genade, ja. Wij zijn allemaal in de bekwame tijd om geholpen te worden. Maar er zijn bijzondere tijden waarin de Heere bijzonder wil helpen. De bekwame tijd. Dat is onze derde gedachte. En dan willen we wat van Owen en Bunyan samenvatten wat die verstaan onder bijzondere omstandigheden. U leest uiteraard allemaal de Saambinder. Er staat nu van Robert Treel. Prachtige recensie van broeder Hogeland. Een heel boek over het toegaan tot de troon der genade. Het toegaan tot de troon der genade, de plaats van dit toegaan, het doel van dit toegaan en de vrucht van dit toegaan. Gemeente, Paulus heeft deze Hebreeënbrief geschreven aan de verdrukte Hebreeën die vervolgd werden in allerlei plaatsen in Azië. Hebreeën is afkomstig van het woord Heber, eigenlijk nog uit het Oude Testament. Abram kwam uit Ur der Chaldeeën over de rivier Eufraat. Heber betekent over de rivier. Dat zijn de Joden natuurlijk. En die werden vervolgd. Daar komt het woord Hebreeën vandaan. Nu waren er bij die Joden Die waren waarachtig bekeerd, dat zal duidelijk zijn. Maar er waren ook de zogenaamde Judaïsten. Die wilden graag terug naar de oud-testamentische inzettingen. Nu waren die uiteraard zeer waardevol en ze zijn het nog voor onderwijs. Alleen, wij hoeven die niet meer te houden, die ceremoniën. Wij hebben een preekstoel en geen altaar. Noem maar wat. Wij hebben geen offers meer die we brengen. Al die ceremoniën zijn door Christus vervuld. En daar wilde een deel van de Joden niet aan. Die wilden dus buitenom, buiten Christus, om terug naar die oude inzettingen. En daar waarschuwt Paulus over in de Hebreeënbrief. En in het bijzonder heeft hij het dan over de hoge priester Christus in dit hoofdstuk. En dan zegt hij tegen die Hebreeën: kijk nu uit. Hij zegt 4 keer in dit hoofdstuk: laat ons dan. Hij zegt tegen die Hebreeën in vers 1. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn. De iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Wat bedoelt hij? Hij zegt, je kan nou wel godsdienstig zijn en terug willen grijpen naar die inzettingen buiten Christus. Maar dan zou je op de dag der dagen achtergebleven zijn. En dan ben je niet ingegaan in de rust. Daarom zegt hij in vers 11. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan. Tweede keer, laat ons dan. Paulus, wat bedoel je nou? Hij bedoelt dit. Het Joodse volk is uit Egypte geleid door de woestijn, maar de meesten van hen zijn niet in Kanaan gekomen. Jozua, zegt Paulus, bracht het volk in Kanaan. Zo brengt Jezus, de meerdere Jozua, zijn kerk in het hemelse Kanaan, in de rust. Hij zegt, kijk nu uit dat je op de oordeelsdag niet blijkt achter te gebleven te zijn, omdat je het woord ongehoorzaam bent geweest. Omdat de bediening van Mozes en later van David met het geloof niet gepaard ging. En laat ons dan ons benaastigen om in de rust in te gaan. Niet meer van het aardse Kanaan, maar van het hemelse Kanaan. Vat u dat? En ten derde zegt hij. Nu is de hoge priester Christus, die alles volbracht heeft voor de zijnen, die is door de hemelen doorgegaan. En laat ons dan, zegt hij in vers 14, die belijdenis vasthouden, vergeet dat niet. En voor de vierde keer zegt hij, laat ons dan nu de hemelse hoge priester Christus door zijn bloed de weg gebaand heeft tot God, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is eigenlijk het verband van de tekst. En als ik het heb gemeend over een troon der genade, dan houdt dat eigenlijk in de eerste plaats in schuld. Schuld. Genade staat tegenover schuld in de staat der rechtheid. Met eerbied was er geen troon van genade nodig. Toen was er geen schuld. En nu hebben wij allemaal onze heerlijke schepper verlaten, naar kroon en troon gestaan, rug en nek toegekeerd, schuld. En weet je wat die God doet? In plaats dat hij heel het menselijke geslacht verdelgt, dat hebben we verdiend, richt die God die door ons vertoornd is in Christus, in zijn Zoon, nog een troon der genade op. Op zich is dat al helemaal niet te verklaren. Dat is al onbevattelijk. En die troon der genade, vrienden, weet je waarom dat die zo heet? Omdat er genade heerst, maar op een troon zit iemand. En de kanttekeningen zeggen, Paulus maakt hier de vergelijking met het verzoendeksel, de genadestoel, wat lag er in de ark. Het is natuurlijk wijs van Paulus om juist deze vergelijking te maken, want de judaïsten wilden terug naar de oudtestamentische inzettingen. Hij zegt, besef je dat wel? In die ark lagen de twee stenen tafelen, dat is de wet die ons vervloeken. Vanmorgen is die wet voorgelezen. Die vervloekt ons nog. Als we onbekeerd en buiten Christus zijn. Maar over die wet werd het verzoendeksel gelegd. En op het verzoendeksel werd bloed gesprengd. En hoe sterk, hoe ontzettend. De verdoemende kracht van een vloekende wet ook is, vrienden, wat zou je daar goed mee zijn als je dat mocht beleven? Maar hoe groot die verdoemende kracht is, daar overheen heerst, overheerst. Een troon heerst, er zit een koning op, daar heerst genade over een vloekende wet. Een genadetroon op grond van recht. De Vader heeft gerust, schrijft Paulus in dit hoofdstuk, na de schepping, hè? Rust. Maar hij heeft ook gerust toen de Zoon zijn borgwerk volbracht. Het is volbracht. En nu heeft de Zoon ook gerust met eerbied. En u zit die Zoon Gods als middelaar heden op een troon waar hij regeert als Sions koning op grond van recht en gerechtigheid. Het is wat. Als op onwrikbare steunpilaren. Is wat. En genade. Ga voor zijn aanzicht heen en goedheid. Op een stoel van het gericht gevestigd op het bloed van de middelaar. Dat is toch een genadestoel. Die is er in de hel, in de eeuwigheid niet meer. En in de hemel is die genade niet meer nodig, eeuwig volmaakt. Op deze vervloekte wereld met zijn goddeloze zondaren heeft God een genadestoel opgericht. In het woord. En die stoel, daar zit de hoge priester op, zittende ter rechterhand Gods, is net gelezen. Hij staat ook, dat ook. Stefanus ziet hem staande, maar dat betekent dat hij gereed staat om te helpen. En Johannes ziet hem wandelend tussen de kandelaren, tussen zijn gemeente, dat hij overal even dichtbij is. Maar in principe zit de hoge priester op een troon die overheen over een vloekende wet. is gekomen. Tuurlijk, zegt u, dat weet ik. Opgestaan, opgevaren, ja. Hij is door de hemelen doorgegaan, schrijft Paulus. Weet je wat dat betekent? Christus heeft zijn dierbaar bloed gestort op de aarde. Maar dat niet alleen. Hij is de dood ingegaan, heeft overwonnen, is opgevaren, heeft met zijn bloed de hemel geopend. Ja, de hemel scharniert, de poort van de hemel scharniert enkel alleen op het bloed van Christus. Schoon ik ganse nachten ween, goede werken, vruchten, bekering, het is allemaal kostelijk, maar die kunnen de hemelpoort niet openen, het bloed. En toen is Christus met eerbied daar niet bij de hemelpoort blijven staan, maar hij is door de hemelen, schrijft Paulus in het 14e vers, doorgegaan. En als je dan leest Daniël 7. Ze deden hem voorkomende engelen. Die hebben de middelaar geleid, gebracht tot de troon Gods, vrienden. Waar u en ik voorgesteld zullen worden. Maar die troon Gods is buiten Christus. Ongenaakbaar, onze God is een verterend vuur. Ik hoop dat u de hele preek onthoudt. Als je dit nou eens zou onthouden. Onze God is een verterend vuur. En als u onverwacht sterft. Ook al ben je gedoopt, ook al heb je veel kerkelijke voorrechten, ook al heeft de Heer wel eens tot je gesproken en uitgered en wonderlijk bewaard, is allemaal groot, maar geen grond. Als je voor God moet verschijnen, buiten Christus, is het vreselijk. En weet je wat Christus heeft gedaan, zegt Eskine. Vuurvonken van die troon, lezen we in Daniël. Raderen van vuur. Een vurige rivier. Vuur, vuur, vuur. De Heere is zo oneindig heilig majesteitelijk. Wij verteren. En nu heeft Christus, de hoge priester, zijn bloed niet alleen gestort op de aarde. Hij heeft zijn bloed ingebracht in de hemel. Hij is door de hemelen doorgegaan. En weet je wat Eskine zegt? Nu heeft hij die vurige troon besprengd, besprengd, besprengd. Het bloed der besprenging met zijn bloed. En nou is de genade troon, vrienden. Voor de grootste der zonden. Een vurige troon. Genade troon, bloed. Zie je dat het aan die troon niet zal liggen als je verloren gaat. Het zal er wel aan liggen als je die troon niet hebt benodigd. Wil je daaraan denken, vrienden? Laat ons dan ons benaarsten om in die rust in te gaan. En laat ons dan vrezen dat we op de oordeelsdag niet achtergebleven zijn. En laat ons dan alsjeblieft deze blijdenis vasthouden dat de hoge priester is doorgegaan. En ik weet het, vrienden. Nou is dat bloed gestort op aarde, het is gesprengd in de hemel. En nu de zaak of in je hart gesprengd wordt door Gods geest. Ik zal rein water op u sprengen, wil je daar dan om vragen? Wil je erom vragen? Ja, dominee, ik begrijp het nu. Ja, dit is ook niet te begrijpen. Dit is nou een verborgenheid die God wil schenken. En nou hebben we het over het toegaan tot de troon der genade. Dan zegt Bunyan, die heeft hier ook een boek over geschreven. voorrechten en voordelen der heiligen. Lees alsjeblieft die oudvaders. De Bijbel, oudvaders. Ik zeg tegen mijn katechisant, ik smeek er bijna om doen. Nou, elke dag is 2 bladzijden. Hoeveel tijd gaat er niet weg aan je media? Je moet voor deze tijd, snap ik. Doe dat nou eens. En dan schrijf me Jan, als je nou die troon der genade beziet. Hè, die nu in de hemel is. Die nog geopend is. Voor de grootste der zondaren. Die niemand buitensluit. Want het evangelie sluit niemand buiten. Dat doet de duivel, dat doet de wil, dat doet de wereld, dat doet de zonde, dat doet het ongeloof. Dat doen wij met evangelie niet. Bunyan zegt, zal 4 dingen zeggen van die troon der genade. Hij schrijft er meer, maar ik haal er 4 uit. Hij zegt, in de eerste plaats wordt die troon der genade gekenmerkt door een regenboog, lezen we in Openbaringen 4. Er was een boog, een regenboog rondom de troon. Dat is het eerste. Hij zegt, in het tweede kenmerk van die troon der genade, dat wordt gebeden, altijd, nu. Ook uit Openbaringen. Het altaar. En het derde kenmerk van die troon, zegt Bunyan, dat is bloed. Lam staan, dat is geslacht in het midden der troon. En het vierde kenmerk van die troon is, er vloeien wateren, wateren. Ik zag een zuivere rivier, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Vrienden. En wij maar doorhollen en doorleven en doorzondigen en doorwerken. En het is een wonder als je werk mag doen. Het is een wonder als je gewoon mag studeren en je gezinnetje of je werk mag doen. Als dat nou het enige is en je laat deze genade troon ongemoeid, die nu nog geopend is, die op de oordeelsdag gesloten zal worden voor eeuwig. Mag ik nog even op die 4 dingen van die troon ingaan? Het kan onthouden. Openbaring 4, een regenboog rondom de troon. En zijn kleur was als smaragd, groen, trouw. Een regenboog rondom. Wij kennen natuurlijk de regenboog. Dat is altijd een halve cirkel. Zelfs als je nog zo goed ziet, altijd een halve boog. Maar deze boog is rond. Geen begin, geen einde. Dat is die eeuwige verbondstrouw. En de hoofdkleur is smaragd. En de regenboog bij Noach, dat was een teken dat Gods toorn verzoend was over de toenmalige wereld. Die was voorbij, die was vergaan. Maar deze boog der genade is een teken dat de toorn Gods over zijn uitverkoren kerk voor eeuwig gestild is. En een regenboog rondom de troon. Je ziet natuurlijk de regenboog bij de zon. Deze boog wordt gezien als de zon der gerechtigheid hem verlicht. Trouw, zonder begin, zonder einde. Hitte van uw gramschap geblust. De regenboog, die is dan hier en dan daar en dan elders. En deze boog van het verbond, van het genadeverbond, wordt dan hier gepreekt, nu in Barendrecht, dan in Nieuw-Guinea, overal. En de regenboog die moet je zoeken in de wolk, bij het zonlicht. En deze genadeboog moet je zoeken in het woord, bij het licht van Gods geest. Toch een wonder, vrienden. Daar heb je nou de genadetroon. Zou je hem zoeken? Dit is de plaats van het toegaan. Maar nou zegt Paulus tegen de Hebreeën: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Je kan er vlakbij leven. En als je niet toegaat, ja, dan mis je het voordeel. Paulus zegt niet: u moet toegaan. Hij zegt: ons, jullie, ik. Hij sluit er zichzelf bij in. U zegt: hoe is dan dat toegaan? Gemeente, voor velen is dat geen probleem. Die zeggen: je moet geloven, je moet pleiten, je gaat. Ik geloof verschrikkelijk, toch? Ik las deze week nog: jeugd, in die tijd leven jullie. Je kunt uw programma's volgen. En dan kun je met de muis aanklikken. En dan lees je het zondaarsgebed. Vader, ik belijd dat ik tegen u heb gezondigd. Ik geloof nu in Jezus Christus. Klik op de muis. Echt. Gefeliciteerd. Welkom in het gezin van Jezus. Zou je daar nou niet verdrietig van worden? En je wilde de kost geven. Je zult ze de kost geven die zich daardoor laten misleiden. Want ik moet die stap doen en ik moet die keus doen en ik moet gaan en ik moet geloven. En de plicht om te geloven, vrienden, die ligt op ons allemaal. Laat je toch niet bedriegen. En als je staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is geen vrijpostigheid. Die hebben we allemaal. Ja, maar ik doe dit toch en ik zoek ernaar en ik vraag erom en ik leef ernaar. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Maar wezenlijke vrijmoedigheid om tot deze troon der genade toe te gaan. Mens, dat is een geloofszaak en dan moet je aan de Heer om bedelen. Het wezenlijk toegaan, dat deed die tollenaar. Die durfde niet eens verder te gaan, maar hij moest naar de tempel toe, want daar stond het altaar, daar vloeide het bloed. Schoorvoetend. Die vader van die maanzieke knaap: ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid hulp. Weet je wie er toe ging? Die bloedvloeiende vrouw, alles tegen, de wet tegen, de schade tegen. Weet je wat dat zijn voor mensen? Die geen grond en geen recht in zichzelf hebben. Die niet op zichzelf zien. Anders zou het nooit gebeuren. Maar die kermend aan de genadetroon liggen, zeggen: Heere, trek me, ik krijg geen voeten. Ik kan u niet missen. En ik weet niet hoe het moet. Ik voel de noodzaak. Maar ik ben onbekeerd en ik heb niks. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En als je tot die genadetroon mag naderen, getrokken mag worden, dan ga je leren: gij wilt tot mij niet komen, zegt Christus. Dan ga je niet alleen praten over je onmacht, dat voel je. Je kan eerder sterren van de hemel plukken dan 1 centimeter naar die genadetroon. Maar je gaat ook leren mijn onwil. Gij wilt tot mij niet komen. En als je tot de genadetroon mag vluchten, en die is geopend hoor, en die is wijd hoor. Er er wordt hier niemand uitgesloten om tot die troon te gaan. Want in zekere zin heb je, omdat je gedoopt bent op de erven van het verbond bent, een recht van toegang. Dat durf ik je niet te ontnemen. Ik mag het niet ook en wil het niet. Maar nu het toegaan zelf, dat is een wonder. Er zijn mensen die kunnen uren praten en boeken schrijven over een recht van toegaan. Mensen, dat heb je. Anders zit je niet op de erven van het verbond onder het woord. Maar als je wezenlijk mag toegaan, dan moet je van je eigen troontje af, machtige van de troon getrokken, en dan kom je als een onwaardige, rechteloze, moeder kom ik, arm en naakt, getrokken, maar dat beseffen ze niet, tot de troon ter genade. Mens, dat valt mee hoor, dat valt mee. Daar is nog nooit iemand weggewezen. Die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijd. En nu zegt Paulus, nee. Nu zegt de Heere bij monden van Paulus. Laat ons dan, nu de hoge priester is ingebracht, nu het bloed is gesprengd op de genadetroon, geen vrijmoedigheid in jezelf, die heb je niet. En op je, als je ziet op je bestaan en je afkomst en je zonde, kan het nooit. Maar laat ons dan, ziende met een betraand geloofsoog, getrokken geleid door die dierbare geest, toegaan tot de troon der genade. Dat is de zaak, kinderen. Waar stond vroeger die troon der genade, dat verzoendeksel op die ark, dat weet u ook wel. Die stond niet langs de publieke weg. Schrijft Bunyan ook, hè. Hij zegt, die ark die stond in het heilige der heiligen bij wijze van spreken op een verborgen plaats. En de priesters die gingen, die hoge priester, moest eerst langs het schuld, brandofferaltaar, schuld. Dat zijn geen voorwaarden om te gaan. Want de voorwaarden zijn door Christus vervuld. Daar heb je de weg, schuld. Aangans weg met dat altaar. En wij geen schuld. We willen het niet beleiden. En als je erop wijst, dan zeggen ze, je maakt voorwaarden. Mensen, als de weg. En wat stond er achter dat brandofferaltaar? Koperen wasvat op die runderen, weet je het nog? Onrein, onrein, smet. Dat wasvat was gemaakt van de koperen spiegeltjes van de vrouwen. Als je er naartoe liep, zag je je eigen zonde smet. Daar heb je de weg tot dat altaar, tot de genadetroon. En die is nou nog geopend. Hé. Hey. En wat moet je dan gaan doen? Ja mens, als je geen schuld hebt en geen smet, en je hebt het nog zo met jezelf getroffen. Die fariseer in de gelijkenis stond keurig, hij stond staande keurig te bidden, hij stond eigenlijk zichzelf op de poets. Hij zei eerst tegen God hoe goed dat hij was en vervolgens zei hij tegen de Heer hoe goed dat hij deed. Hij stond vlak bij het altaar, maar hij zag het niet, hij had geen Christus nodig en geen bloed. Ben u dat ook, dat is ons bestaan. Maar nu staat hier zo kostelijk en dat is het doel van dit toegaan. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dat is een geschonken vrijmoedigheid, dat is ten diepste geloofsdaad. Terwijl ze het zelf niet kunnen bekijken. Tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. Er is algemene barmhartigheid, algemene goedheid, algemene genade, algemene langmoedigheid. Dat u hier nog zit en ik hier nog sta. En dat we nog niet liggen in de rampzaligheid. En dat we nog op kunnen gaan naar Gods huis. Moet je kijken wat er op de wereld gebeurt aan vervolgingen. Dat we nog kleren hebben. En voedsel en ons werk. En nog onder het woord mogen zitten. Dat is algemene barmhartigheid. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken, gemeente. Alleen die barmhartigheid houdt op bij ons sterven. Maar nu is er een eeuwige, bijzondere barmhartigheid Gods in Christus jegens zijn uitverkorenen. Waardoor hij, zegt Hellenbroeks, dadelijk in de genade staat, elke keer weer herstelt. Dat is dus de eeuwige liefde Gods des Vaders. Weet je toch van vanmorgen? Dat die mensen daar van Samaria en die legerleiding plotseling barmhartigheid bewezen. Dat komt, zegt Matthew Henry, ze zullen wel iets hebben gesmaakt van de barmhartigheid Gods. En nou bedoel ik die eeuwige liefde Gods. Vat u dat? Is die liefde verdiend? Nee. Niet nee. De zaligheid voor Gods kerk is van A tot Z verdiend door de middelaar. Alles. Maar de eeuwige liefde Gods in Christus, het is eeuwig. Die is niet verdiend, vrienden. Dat kan je toch niet vatten. Een eeuwige God met een eeuwige liefde jegens zijn kerk. Alleen, die eeuwige liefde in God, en ik hoop dat u dat verstaat, die barmhartigheid, die genade, die kon geen uitweg vinden. Geen uitweg? Nee. Want die uitverkoren kerk was zondig en schuldig. En heeft de verdoemenis verdiend en de dood. Want er moet betaald worden aan het recht Gods. Ja, kan de Heer dat dan niet door de vingers zien? Dat kan niet. Want de waarheid van God onderstreept dat. God kan van zijn woord niet af en van zijn recht niet af. En toen hebben die goddelijke personen raad gehouden, raad des vredes. En toen heeft in de eeuwigheid geklonken, hoe zal ik ze onder de kinderen zetten, hoe? En ze geven het gewenste land. En dan hebben de goddelijke personen raad gehouden, mag ik het zeggen, en de goddelijke deugden. Want die liefde in God, die barmhartigheid in God, die genade in God, het als het ware tegengehouden, want het recht Gods en de waarheid Gods eist de dood. En kijk, kijk, kijk. Zie dat wonder! Daar heeft Gods arm zelf heil beschikt. Jesaja zegt, God ontzette zich. Maar toen heeft de Vader zijn eigen zoon gegeven en de middelaar bood zichzelf aan. En die ging voor die deugden staan. En die zei, Vader, hier ben ik. Ik zal met mijn hart de borg worden. Moet die kerk sterven, dan zal ik sterven. Moeten ze de wet gehoorzamen, dan zal ik die wet gaan houden. Alleen God kan niet sterven. Dus de tweede persoon stelde dit wel voor. Maar God kan niet lijden en hij kan niet sterven. Toen heeft de middelaar gezegd, dan zal ik mens worden. Volkomen mens, volledig mens, met ziel en lichaam. Uiteraard God blijven mens worden. En dan zal ik alles betalen. Alles voldoen. En toen heeft die dierbare God zijn zoon als middelaar gezalfd zonder mate, Spreuken 8, met Heilige Geest. Goddelijk wonder, onuitsprekelijk wonder, en daarom kan je zalig worden. God heeft God gezalfd met God. Mens, dan kan het niet meer misgaan. Als dat heel de wereld op zijn achterste benen en de hel erbij. God heeft God met God gezalfd, Spreuken 8. En toen dat aanbod werd aanvaard, vonden in Christus die deugden God van barmhartigheid en recht en liefde en waarheid en goedheid. Die vonden elkaar in Christus. Vat u dat? Daar werd gena van waarheid blij ontmoet en de vrede tussen een heilig God en een vervloekte kerk met een kus van het recht gegroet. En nu vinden in Christus die deugden hun voortgang. En nu is er een volk. Het is te hopen dat er bij mag zijn, hoe kinderen. Het is te kan hoor. Hoef je niet uit voor te zijn. Ja, heren. Die genadetroon is er. Dat weet ik uit de prediking. Wil u me openbaren? En wil u me ertoe trekken? Wil u me er brengen? Ik kan eerder een ster van de hemel plukken, dat ik één stap naar die genadetroon doe, maar u wilt toch trekken, heren. Dat is toch ook uw werk. U wilt toch leiden. Dat is toch het liefste werk van uw geest. En mag ik dan barmhartigheid verkrijgen? Mag ik dat nou nog eens ervaren? Gods eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En mag ik ook genade vinden? Vinden. Genade. In de zon is veel licht, hè? In God is meer genade om ellendige zondaren genade te schenken als dat er in de zon licht is. Gelooft gij dat? In de zee is veel water, hè? In God is meer genade om ellendige zondaren genade te schenken als dat er in de zeewater is. Mens, en als ik dan zie die genadetroon, gekenmerkt door een ronde boog, en door bloed, en door gebed, altijd bidden, en een zuiver rivier klaar als kristal, voortkomend uit de troon Gods en des Lams, gemeente, die rivier die vloeit nog, die vloeit niet naar de hel. Daar drinkt de kerk eeuwig uit boven. Misschien wel familie van u. Mensen die hier ook hebben gezeten. Eeuwig gelaafd. Die rivier Gods die stroomt nu nog door de gemeente. Door de bediening van het woord. En die rivier Gods uit die troon Gods. Die is nog net zo vol. Daar hebben al miljoenen zondaren uit gedronken. Hij is nog net zo vol als altijd. In die rivier hebben miljoenen zondaren zich gewassen door het geloof. Hij is nog even rein. Kristalzuiver. Zeg eens eerlijk, waar drink je nou nog uit? Uit de modderige rivieren van de wereld, van die modder en droesem en gif. Dat zoet, smaakt. Maar eeuwig teleurstelt. En moet dan naar een eeuwige dorst, terwijl je naast die rivier hebt gewoond. Terwijl je het teken van het bloed aan je voorhoofd hebt. Teken van het genadeverbond. Wij bidden u. Van Christus wegen of God door ons baden. Laat u met God God verzoenen. Om genade, voorkomende genade, bijblijvende genade, achtervolgende genade, opzoekende genade, wederbarende genade, ontdekkende genade, ontledigende genade, vervullende genade, afsnijdende genade, vertroostende genade, genade, voorgenade, verworven door die die op de troon zit en het lam de troon, om genade te vinden en geholpen. Ze moeten geholpen worden. Ze kunnen zichzelf niet helpen. Het nabijkomende werk en de wereld en een onbekeerd mens. Denkt zich overal doorheen te slaan. Denkt het te redden. Denkt het te beheersen. Maar er is een volk ontkracht, ontledigd, ontdekt. Die moeten geholpen worden. En ze worden geholpen. Want genade heerst. En er zit een held op de troon. Die in alle verdrukkingen verdrukt is geweest. En Gods vriendelijk aangezicht. In hem geeft vrolijkheid en licht. Aan alle oprechte harten. Ten troost verspreid is Sparte 97. Het zevende vers. Juich vromen om uw lot en verblijd u steeds in God. Roemt, roemt zijn heiligheid. Zo worden ze lof verbreid voor al dit heilgenot. 97:7. Ze lofverbreid voor al dit heilgenot. En bij die genade troonvrienden is plaats. Daar is nog nooit iemand teruggewezen. En daar is nog water, daar is nog bloed, er is nog genade. Laat ons dan vrezen dat we niet de enige tijd schijnen achtergebleven te zijn. En laat ons dan alsjeblieft ons benaastigen om in die rust, die verworven is door die helderhulpen, in te gaan. En laat ons dan deze belijdenis vasthouden dat die hoge priester door de hemel is doorgegaan. Die niet en kan medelijden hebben met onze zwakheden. Hij leidt mede. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Is wat? Ze broederen in alles gelijk. Wat een hoge priester, wat een held, wat een koning, wat een bruidegom. Om geholpen te worden. Als een onbeholpen, kreupele, blinde, arme. Geen groter goed, Heere, gij mij geven moogt dan dat gij me vernedert en maakt klein. En de hoge priester op de troon, die is in alles verzocht geweest. Leidt mede. Heeft geen medelijden, dat bedoelt ze niet. Hij is in alle verdrukkingen geweest. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dat is nu. Als u sterft onbekeerd, is de genadetroon dicht. Velen zullen zoeken in te gaan. Mens, wat ben je toch zot en dwaas als je de genadetijd verkwanselt. En dat doen we van nature. En je loopt alles na. En deze genadetroon loop je niet aan. Zou je dan smeken om Gods lieve geest? Zou je dan smeken of hij je wilt trekken? Want hij wacht echt, hij wacht om genadig te zijn. En ik moet het zeggen. Hij is gewilliger om genade te geven dan wij om het te krijgen. Zo blind, zo dwaas. Maar hij is ook almachtig. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd als heel de genadetijd. Maar het zal wel wat zijn. Oordeelsdag die troon gesloten is de poort dicht en je bent buiten achtergebleven. Niet ingegaan in de rust, wel onder het woord geleefd, maar niet ingegaan vanwege het ongeloof zoals veel Israëlieten vroeger. Maar zeggen Bunyan en Owen, ter bekwamer tijd heeft ook nog iets bijzonders in. Het is Gods tijd, zegt de kanttekening, tot tijdige hulp, tot hulp ter bekwamer tijd, wanneer ons zulks tot onze zaligheid nodig is en onderwijs. Weet je wanneer het Gods tijd is? Altijd door het onmogelijke heen en in de weg van het wonder. En zegt Bunyan. Hij zegt, ik zal een paar tijden noemen. Het is een tijd van verdrukking. Het kan een tijd zijn van verdrukking. Dan is het een bijzondere bekwame tijd. Het kan ook een tijd zijn ten tweede van vervolging. Die hebben wij nu niet. Nou ja, nou, nee, nog niet. Niet uiterlijk. Maar ik denk dat heel die mediawereld een psychische verdrukking gaat vormen voor onze gezinnen. Die misschien nog wel eens aangrijpender en vreselijker kon zijn dan een uitwendige verdrukking of vervolging. U begrijpt wat we vragen daar niet om. Je zal maar van huis en haard met je gezinnetje verdreven worden uit elkaar. Maar de vervolgingen die nu plaatsvinden in onze gezinnen. Maar dat is nu juist een bekwame tijd om je knieën te buigen. Om de genadetroon aan te lopen. Met bloed besprengd waar het water uitvloeit. Waar de verbondstrouw regeert. Waar de hoge priester bidt. Mens. Buig je nog als gezinnetje je knieën. Natuurlijk wordt er aan tafel gebeden, dat zal duidelijk zijn. Maar als je nou de dag besluit, ga dan nog wel eens op je knieën. Als je verkering hebt, zeg ik vaak tegen onze jonge mensen, zou je dan samen je knieën buigen. Als het kan. En als je trouwt, lig je op de knielbank. Maar dat is toch alsjeblieft de laatste keer niet dat je knielt. Nee, maar ik doe het zacht voor mijn bed, prima. Doe het dan niet samen, hardop, vader, als je het mag zijn, of man of echtgenoot, bidden. De bekwame tijd nu. Verdrukking, vervolging. Het kan ook een tijd zijn ten derde van aanvechtingen. Juist dan, als er van binnen wordt gezegd, je bent niet uitverkoren, je hebt geen heil bij God. Als het lijkt of de Heere zijn oren toesluit voor uw gebed. Is het waar, zou God wel weten van mijn droevig lot? Dat is nu juist een bekwame tijd om geholpen te worden. Verdrukking, vervolging, aanvechting. En een vierde tijd is een tijd van verlating. Verlating. Dan lijkt het wel of de Heer je verlaten heeft. Dat doet de Heer nooit hoor, want wij verlaten de Heer, maar de Heer niet. Eerder zou een vrouw de zuigeling vergeten dan ik u. Maar het kan zijn, zo verlaten. Durf het niet te zeggen, toch zeg ik het. Dat je zelfs aan het Gods bestaan twijfelt. Doe veel pot met zijn vriend Jozef Perry. Naast het Kennenkanaal wandelde, zegt Philpot. Er liep een paard. Hij zegt, ik denk dat in dat paard nog meer godsvreze ligt als in mij. Zo verlaten. Maar wie zit daar nou op die genadetroon? Eén die in alles verdrukt is geweest, verlaten is op Golgotha, die vervolgd is en die verdrukt is, die aangevochten is. Mens, ik denk wel eens gemeente, wat is dat arme kruipende volk dat bij ogenblikken ook zingt en geloven mag en God groot maakt. Door wat zijn ze rijk, wat hebben ze toch veel en in zichzelf arm. Rijk en arm, blij en bedroefd, om geholpen te worden ter bekwame tijd. Het is nog ook een bekwame tijd, ten vijfde, als de Heer u op een zekere tijd van je leven een bijzonder werk oplegt. In je gezin, in je ambt, op je werk. Dat is een bekwame tijd om bijzonder tot God te roepen. Wat was het voor Abraham een bekwame tijd toen hij dwars door om alle onmogelijkheden heen zijn zoon moest offeren. Hoe kan dat nou? En hij heeft van verre gezien en geloofd en omhelst. Een bekwame tijd ten zesde is een tijd, zegt Job, van verwisselingen of moeiten in het leven. Job 10. Verwisselingen, ja, een heerleger zijn tegen mij. In korte tijd, sterfgevallen, verandering in je werk, verandering in je studie, andere dingen in je gezin. Allemaal ingrijpende veranderingen in korte tijd, verwisselingen. Dat is een bekwame tijd om extra tot God te roepen. Je moet heel je leven doen, maar zeker dan. En nog een bekwame tijd, ja. Dat is inmiddels dan de zevende. Toen wreef ik mijn ogen uit. Ik dacht, het lijkt wel of Bunyan in onze tijd leefde. Hij schrijft, als veel beleiders der waarheid bedorven worden door dwaze inbeeldingen en lichtvaardige levenswijze. Ik hoef u niet te zeggen de afval waarin we liggen. En kijk maar niet naar anderen. Veel beleiders der waarheid afvallen. Een heiden kan niet afvallen. Afvallen kan je alleen als je verbonden was uiterlijk. In die tijd. Aanroepen. En een achtste tijd is als versmaadheden en laster uw deel zijn. Ik geloof dat al Gods kinderen daar wel eens mee te maken krijgen. Dat ze gesmaad worden en gelasterd. En ten negende, ook dat vond ik heel kenmerkend. Een bekwame tijd voor God om te helpen kan zijn dat om der waarheid wil, om Christus wil, familie, bloedverwanten van je vervreemden. Om der waarheid wil, word je een vreemde in je eigen familie. Staaft u dat eens op God, Gods woord. Christus zelf, vrienden, die op die genadetroon zit. Mijn broederen ben ik vreemd, van elk onteerd. Paulus, zijn gevangenschap, zijn tweede in Rome. Ze hebben me alle verlaten. Job moest de vriendendood sterven. Ja, je moest sterven aan de wereld. En je moest sterven aan je werken. En je moest sterven aan je leven. Maar soms behaagt het de Heere om je de vriendendood te laten sterven. Mensen met wie je altijd goed vertrouwd en verbonden omging, dat die ook nog moet verliezen. Om geholpen te worden, te bekwamer tijd. En het is tijd. Bekwame tijd. Als je sterft, vrienden. En je ziel en je lichaam moeten van elkaar scheiden. En je moet uit de zichtbare naar de onzichtbare wereld. En je moet voor God verschijnen. Mens, dan is de bekwame tijd bijna voorbij, maar nog niet. Nu is het de bekwame tijd, nu. De dag der zaligheid. En als de kerk sterft, geen tijd meer zal zijn en ze zullen eeuwig God groot maken. En als je onbekeerd sterft, genade troon dicht, genade tijd die we zo makkelijk verkwanselden, voorbij, engelswoer. Daar zal geen tijd meer zijn. En ik heb hun tijd gegeven. Dat ze zich zouden bekeren. En ze hebben zich niet bekeerd. Vrienden, dat is het ergste wat er is. Laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden en geholpen te worden. Ter bekwamer tijd, eer dat we voor de rechterstoel staan. Eer dat we het zullen zeggen. De Heere zal zeggen, ga weg van mij, die dierbare God in Christus. In het eeuwige vuur dat de Satan en zijn engelen bereid is. Nu nodigt die God nog, welmenend, oprecht, wend u naar mij toe, word behouden. Ik ben God, ja. Anders zou je het niet kunnen doen. God moet wel God zijn. Om zulke ellendigen te zaligen. Hij had er zijn zoon voor over. Alles. En de zoon zichzelf. Ik ben God. En niemand meer. Amen. Ach, Heere, trek ons, trek ons. En dat het uw uitverkorenen zijn, dat zeker, maar dat weten wij niet wie dat zijn, u wel. Wij weten dat we onder het woord zitten. Heere, geef ons een wijs hart om de genadetijd uit te kopen en om genade te vinden bij de genadetroon ter bekwame tijd. Wil u het nog toepassen? Wil u nog met ons zijn als we deze week weer ingaan? Ons helpen in gezin, studie en werk en ambt. En doe verzoening over onze zonden in het bloed van dien die op de troon zit. En het lam in de troon staande als geslacht. Om Christus wil, amen. Onze slotzang, gemeentes van Psalm 103, vers 4 en vers 6. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen zijn daan getoond, en trouwelijk hen geleid. En het zesde, Psalm 103. Vers 4 en 6, onze slotzang. ons heen, in vrede dragend de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.